Back on mention only. Marcus 12 vanaf vers 28. En een der schriftgeleerden tot hem komende hoorde dat zij met elkander reden twisten en overtuigd dat hij een goed geantwoord had, vroeg hij hem, welk gebod is het eerste van allen? Jezus antwoordde, het eerste is woord Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En je zult de Heere God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Het tweede is dit, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Een ander gebod groter dan deze bestaat niet. En de schriftgeleerden zei tot hem, inderdaad, meester, naar waarheid hebt ge gezegd dat hij één is en dat er geen ander is dan hij. En hem lief te hebben uit gehele kracht en uit gehele verstand en uit geheel de kracht en de naaste lief te hebben als zichzelf, is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. En Jezus, ziende dat hij verstandig antwoord had, zeide tot hem, gij zijt niet ver van het koninkrijk Gods, en niemand durfde hem meer iets vragen. Dit is een gedeelte dat we altijd bijzonder treft als we toe zijn aan weekenden zoals dit, dat waar een kant aan is van het intellectuele denken, van het gebruiken van je verstand. Er zijn altijd een aantal mensen die tegen die kant van het leven nee zeggen. En dat is een volkomen dwaze zaak. Er staat hier twee dingen. Je zult de Heere God lief hebben uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand. En uw naaste lief hebben als uzelf. Nu kan je in dit moderne leven waarin we staan, met geen mogelijkheid, werkelijk je naaste lief hebben als jezelf, als je weigert in te komen in de gedachte wereld waar nu eenmaal dit moderne leven in bezig is. Deze gedachte kan, die gaan allerlei kanten uit, en we hebben hier dus van tijd tot tijd al herhaaldelijk weekenden gehad, die intellectuele kanten benaderen. Maar we moeten één ding duidelijk zien, dit weekend is niet makkelijk. Het kan me helemaal niet schelen. Ieder van ons heeft een of meerdere grammen van die zachte bezigheid daarboven in zijn hersenpan zitten. En daar kun je ook bepaald wat mee doen. Ja, het is een merkwaardige zaak, die computer in zoveel grammen. En een van de wonderen van de Heer. Ik zal proberen het zo te doen, dat beloof ik jullie, dat ik niet over de hoofden heen praat. Ik geloof dat dat ook een van de vormen is van een naaste liefhebber als op zijn. En daar wil ik echt ernst mee maken. Geen mens wordt er wijzer van door intellectueel te zwammen. En we gaan intellectueel zwammen als we het zo zeggen dat een ander niet versnappen kan. Ieder vreemd woord heeft een Hollands vervangwoord, zonder meer. Wat niet betekent dat ik dit bord niet vol zal zetten met vreemde woorden, maar dat is dan ook een van de manieren waarmee we proberen elkaar lief te hebben, want we moeten naar een moderne denkwereld, daar moeten we in kunnen leven, daar moeten we de boodschap althans van kunnen brengen, kunnen begrijpen. Er staat hier vreemde zaak in de Bijbel, en we zullen dit weekend veel over ons verstand praten vanuit de Bijbel. Je zult de Heer uw God lief hebben met uw verstand. En daar heb ik toch al een heleboel jonge mensen ontzaglijk enthousiast over gekregen. Ik heb de afgelopen tijd heb ik nou verstandelijke les gegeven bij Herman Terwille in het trainingscentrum. Bijna 50 jonge mensen, sommige met haast geen opleiding, anderen met Delft of zo achter zich. En dan moeten ze leren zien dat we alle verstand dat we hebben, leggen aan de voeten van de Heer en dan de Heer ook lief hebben met ons verstand. En als we de Heer lief hebben en niet alle verstandelijke problemen durven stellen en willen stellen in zijn licht, dat we daar gewoon lui voor zijn, wordt de hele zaak een leugen. Liefde tot de Heer betekent ook dat we die hersens die we gekregen hebben gebruiken. En dan dat we die hersens gebruiken ook voor de anderen. Ik ben helemaal niet bang voor christelijke polemiek. Want de mensen uit de wereld, de onbekeerde wereld, die vergeef me dat ik nou straatuitdrukking gebruik, maar ik ben toch veel met, ja goed, met jeugd die niet helemaal niet de woorden heeft. Maar dan zeggen ze zo onder elkaar op de koffie, waar ze zo, die of die, die scheurt zo'n grote hoed open. En dat doen ze. Ze gooien er van alles uit dat kan nog wel raakt. En al de mensen die bezig zijn met evolutietheorie en moderne theologie en het gebrek aan betrouwbaarheid van de Bijbel, weet ik wat, die spreken niet op grond van wetenschappelijke waarheid, want niets van wat ze zeggen is bewijsbaar, of het tegendeel is net bewijsbaar. Maar ze kunnen hun gang gaan, de duivel kan zijn gang gaan op intellectueel vlak, die kan zijn gang gaan op de scholen, in de opleidingsleidingen voor de onderwijzers, op de sociale academische, weet ik wat, omdat wij als christenen niet geleerd hebben de Heer lief te hebben met ons verstand. En een aan God geheiligd en door de Heilige Geest verlicht verstand is een machtig wapen in dienst van de Heer. En ik hoop dat ik jullie meekrijg dit week. En ik, nogmaals, we gaan het, wat jullie niet snapt, dat ga je me meteen zeggen. Maar als we gaan zien wat de Heer in zijn woord bedoelt, dat ons verstand niet los te maken is van onze liefde tot Jezus, dan ga je dat verstand gebruiken. En niemand kan iemand kwalijk nemen als hij een bepaalde stof nog nooit van gehoord heeft. Maar ik geloof dat we elkaar wel kwalijk kunnen nemen, dat de Heer ons kwalijk kunnen nemen, als we ons niet willen inzetten. Want er is een verloren wereld en vooral een verloren jeugd, die niet alleen verloren is omdat ze nou eenmaal aan drugs of aan seks verslaafd zijn, maar ook omdat de christenen op het geheel gegeven te broed zijn om een lijn te trekken, om ze de moeite te doen om het zo te zeggen dat ze het snappen kunnen, om leiding te geven op intellectueel vlak. De Heer liefhebben met je verstand betekent ook je naaste liefde hebben met je verstand. En dat sluit niet je hart uit, maar dat sluit je hart in. Dat betekent niet verstand om het liefhebben en je hart er buiten laten. Maar het betekent liefhebben waarbij ook je verstand een deel van je hart is, een deel van je liefde. En dat moeten we gaan zien, want de Heer geeft eenheid. En ik wil graag dat jullie die eenheid beseffen, want dan ga je veel gemakkelijker over de verstandelijke moeilijkheden heen komen. Want er is niets waarin de Heilige Geest geen wijsheid geeft. In dit verband lees ik nog een tekst uit 1 Thessalonicenzen 5. 1 Thessalonicenzen 5. Staat er. In vers 23 dit. 1 Thessalonicenzen 5 vers 23. Hij de God des vredes heilige u geheel en al. En geheel uw geest, ziel en lichaam mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Die roept is getrouwd en zal het ook doen. Hier hebben we drie delen. De Heer heilig ons geheel en al. Geest, ziel en lichaam. Ons hele menselijk zijn is een driedeling, een afspiegeling van het beeld van God. En God is een drie-eenheid en ons leven, zoals het samengesteld is door de Heer, onze persoonlijkheid, is een drie-eenheid. geest, ziel en lichaam. Het wonderlijke is dat de Heer op een dubbele wijze zich in ons leven heeft uitgedrukt, want onze ziel is ook een drie-eenheid. En dan haal ik in deze inleiding niet de hele psychologie en filosofie overhoop, want dan zien jullie helemaal sterren voor we begonnen zijn. Maar zeg alleen dit om het niet te moeilijk te maken. Wij zijn geschapen naar Gods beeld. God is een drie-eenheid. Wij zijn een drie-eenheid. Geest, ziel, lichaam. Die ziel is op zichzelf ook weer een drie-eenheid. Die bestaat uit gevoel, wil en verstand. Dat ligt allemaal op het zielige, op het psychische vlak. Dat is met elkaar allemaal de psychische mensen, of trompos, psychicos. De ziel is ook een drie-eenheid, gevoel, wil en verstand. En u staat hier. Onze ziel ook, onze geest, ziel en lichaam, maar ook onze ziel, mogen lijken onberispelijk bewaard te zijn als Jezus komt. En dit vind ik een geweldige zaak. Ons gevoelsleven onberispelijk bewaard, onze wil onberispelijk bewaard in een volkomen overgave aan de Heer, ons verstand onberispelijk bewaard. En de grote vloek van onze dag is de gespletenheid onder de christenen. Dat is de schuld van degene die de teaching doen, die de onderrichting, die de training doen. Dat kunnen de jonge mensen niet helpen. Dat is een fout die me woest maakt, waar je grondig degene die hebben les te geven en hebben te trainen op aan kunt vallen. Dat men wil leven en gevoelsleven en verstandsleven uit elkaar scheurt. Liefst als het kan nog een keer je gevoel en je verstand tegen elkaar uit laat spelen. Er is geen grotere leugen dan dat. Wij moeten leren de harmonie te vinden. En die harmonie is er zonder meer. Maar dan staat er toch ook uitdrukkelijk dat ons verstand onberispelijk bewaard moet worden. En degene die de training en de onderrichting en de opleidingen hebben te doen, die hebben deze grote zonde begaan tegenover het jongere geslacht, dat men verstandelijk eenvoudig meegegaan is met de leugens van de wereld. Het is bijna niet mogelijk voor de jonge mensen die Jezus kennen om hun verstand onberispelijk te bewaren tot de komst van de Heer. En wat wij dus hier proberen op dergelijke, als ik het zo mag zeggen, leerweekenden te doen, is jullie te helpen om te gaan zien dat ook het hele verstandelijke en intellectuele zijn hoort bij ons ganse leven voor de Heer. En dat vind ik persoonlijk altijd een geweldige blijdschap. Ik zal jullie in dit weekend hopen in aanraking brengen met een paar van de grootste op wetenschappelijk gebied, van de grote uit deze tijd die de Heer met hun verstand dienen en die dat kunnen en durven. En ik hoop dat jullie op deze manier kan leren dat het leven een eenheid is. We hebben dus al verschillende weekenden op dit terrein gehad. We hebben een weekend gehad over evolutie en er is door sommigen gevraagd om een herhalingsweekend. Misschien doen we dat nog wel een keer. En in elk geval is er een band op. We hebben een tijd geleden een weekend gehad over de betrouwbaarheid, de historische betrouwbaarheid van de Bijbel in het licht van de archeologie. We hebben een weekend gehad over de moderne theologie, het Jezusbeeld in moderne theologie. Het zijn allemaal banden over die je kunnen leren, de geweldige eenheid die er is in het geloofsleven, als we durven zien en gaan zien dat er ook een eenheid is van ons verstand. En als we dit zo gaan zien, dan gaan we dus ook
echt de leiding van de Heilige Geest vragen voor datgene wat verstandelijk lijkt, maar wat door de hel gebruikt wordt om het geloof van tallozen met de vloer te leiden. En waar we dus ook vanavond al de losse mensen die eens op dit weekend komen. Als we samen gaan bidden voor mensen, dan wil ik graag dat we het doen in het volkomen bewustzijn. Heer, mijn verstand is van u, u wilt verlichten, u kunt het verlichten. En u kunt ons helpen om dus ook op dit terrein van het moderne denken, als jonge mensen die in een moderne wereld staan, de moderne andere jonge mensen antwoord te geven. De dingen moeten eens een keer uit het vage komen, hè? Want dat is dikwijls, het is allemaal zo vaag en de wereld gebruikt grote woorden. En de Heilige Geest heeft zijn eigen taal tot harten te spreken. De indeling van het weekend, die wordt dus zo, daar ga ik vanavond dus verder op in. Vanavond gaan we praten over het moderne denken. En morgenochtend over vernieuwd worden in ons denken. En morgenmiddag over dienen met een vernieuwd denken. Want alles wat we leren en krijgen is toch de bedoeling dat we dat gaan doorgeven aan anderen. We hebben nog een paar minuten, dat is een algemene bidstond willen we vanavond doen. En misschien kunnen we een stuk of 2, 3 nu vast een zegen vragen dat de Heer van begin af met zijn geest in dit weekend komt.
Vader in de hemel, wij willen uw grote naam loven en prijzen dat we vanmiddag hier zo bij elkaar mogen zijn. Heer God, en wij bidden u of u zelf aanwezig wilt zijn dit weekend en deze dag. O Heer God, wij danken u voor die grote gave ook van ons verstand. En wij bidden u of we daardoor u mogen leren kennen en beter mogen leren kennen. Omdat we door middel van ons verstand, Heer God, de grootheid en de rijkdom van u gaan zien. Heer God, wij danken u daarvoor dat u dat alles aan ons hebt willen geven. En dat het een beeld, een afschijnsel is van uw grote heerlijkheid, Heer God, zoals gij de mens gewild hebt en zoals gij de mens gemaakt hebt. Heer God, wij prijzen u dat u zulke grootse dingen gedaan hebt. En wij bidden u of u echt, Heer God, dit weekend zo wil maken dat we u beter leren verstaan. Dat we ook beter de problemen gaan begrijpen van de mensen die we ontmoeten. En beter gaan zien, Heere God, waar we andere jongeren kunnen bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Heere God, geef dat we open harten hebben. En wil ons zo vervullen met uw Heilige Geest. Dat we de boodschap verstaan mogen. En dat we ermee werken zullen. Heer, dat bidden we in Jezus' naam. Amen.
Benny. Dat is het zingen van lieder nooit gek. Van tante Jo zei net tegen me. Ja, dat Jezus is een machtige heiland. Hij helpt overal door jou ook. Maar ik begin door te krijgen dat de duivel een duivelse hekel heeft dat onderwerp van dit weekend. Ik meen ik in volle ernst dat er veel is waarvan ik voel dat de vijand in deze dagen zal proberen tussendoor te komen en druk op de dingen te leggen. En dan is het een heerlijke zaak om met elkaar te zingen. En wat ik toch bijzonder mij treft iedere keer, dat was dat lied dat die vijgenboom, wat we ook vaak in de groep in Deventer zingen, op die laatste regels van 181. De Heere, Heere is mijn kracht en iedere vijand zal zich buigen voor hem die alles heeft volbracht. Jezus Christus is miljoenen malen machtiger dan alles werk dat de hel doet. En we moeten wel begrijpen, als we dit weekend bezig zijn met het moderne denken. Ik besef pas, het was een onderwerp dat de Heer me rechtstreeks gaf. Ik had er maar geen haar op mijn hoofd. Verleden aan gedachten. Als de achter kunnen je man zien.
Dan moeten ze maar naar voren komen. Ga maar zitten.
Ja,
hoor.
Nee, dat kan dus niet.
Nee, maar en die kan je wel zien. Die kan er tussendoor kijken.
Maar verleden toen het weekend aangekondigd moest worden. Ik had er even op gerekend dat ik in moest vallen. En toen gaf de Heer me, zo zonder meer, gaf de Heer me dit onderwerp. Gaf de Heer me dit onderwerp, Christus, Jezus en het moderne denken. Maar hoe meer ik daarmee bezig ben geweest in de afgelopen tijd en hoe meer ik me daarin verdiept, hoe meer ik zie dat dit een bodemloze zaak is die geweldig ver gaat. Ik had even een paar korte contacten met Frans Horsthuis. Dat is een hele oude vriend van ons, een katholieke priester die de Heer heel veel gebruikt, die veel door de Heer gebruikt wordt. Dat is een geweldige tierenwerker in Gods Koninkrijk. En ik verheugde me dat hij kwam even onverwachts, maar dat hij toch eventjes naar me toe kwam. Maar toen zei ik, het onderwerp van dit weekend is Jezus en het moderne denken. Zei hij, nou daar heb je handen al aan vol, daar is zo een en ander over te zeggen. Want alles wat de hel bedoelt, gaat in tegen Jezus. Want het moderne denken, dat is de afgod van deze tijden. En waar de klip der uitnemendheid, waar de jeugd op strand. Ik geloof dat achter een heleboel wat aan seks en drugs en de hele troep is, dat daarachter ligt het verloren denken, het verduisterde denken. Ik wil één tekst lezen voordat we beginnen met de bidstond. In de zekerheid van wat er in dat versje staat, de Heere, Heere is mijn kracht en iedere vijand zal zich buigen voor hem die alles heeft volbracht. Maar als we toch de diepte willen zien waarin we ook met ons denken zijn, dan moet ik een tekst lezen uit Jesaja. Degenen die vaker op de weekends komen, die kennen deze tekst, Jesaja 14. Jesaja 14. Waar de zondeval van de Satan wordt beschreven. En waar dit staat, Jesaja 14, vanaf vers 12. Hoe zijt ge uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads? Dan denk je al dadelijk, Satan is de gevallen morgenster, de gevallen lichtdrager, de gevallen Lucifer. En Christus wordt in Openbaring genoemd de blinkende morgenster. De oude Adam, nieuwe Adam, de blinkende morgenster tegenover de gevallen morgenster. Hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken? En gij overlegde nog wel, ik zal ten hemel opstijgen. Boven de sterren gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden. Ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken mij aan de allerhoogste gelijkstellen. Ik zal ten hemel opstijgen, mijn troon oprichten, ik zal opstijgen en aan de allerhoogste gelijkstellen. Alles wat er ook in wat er in de hele wereld gebeurt, maar ook wat er in het moderne denken gebeurt, is dat de Satan zegt, ik zal mijn troon stellen boven die van de Allerhoogste. En dat is, als je het moderne denken wilt gaan zien, precies wat hier aan de gang is. We lezen in dit verband ook Ezechiël 28, dat ook een gedeelte is dat de kern aangeeft van de val van Satan, Ezechiël 28 vers 13, vanaf vers 13. Hebben jullie daar wel licht genoeg? Ik geloof dat voor Rennie zo het veel te donker is, kan er niet een licht
hebben? Nee, ja, mag het achterste licht, het midden
is
aan.
Ja, dat is verschrikkelijk. Ik vind dat zo goed. Ik heb nog een stukje vanavond. Ik heb het niet.
Dat is ook wel in Ezechiël.
Ezechiël 28 vers 13. Daar staat. Vanaf vers 13. In Eden waart gij Gods hof. Eigenlijk moet ik van vers 12 nog bijlezen. Volmaakt zijt gij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon. In Eden waart gij Gods hof. Dan staat er een beschrijving van al de schone glans om dat lichaam heen. Van goud was het werkstuk waarin ze waren gevat en aan u vastgehecht. Toen gij geschapen werd, waren zij gereed. Gij waart een beschuttende gerub met uitgespreide vleugels. Ik had u een plaats gegeven. Gij waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende stenen. Onberispelijk waart gij in uw wandel. Vanaf de dag dat gij geschapen werd, totdat er onrecht in werd gevonden. Door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij en kwaamt gij tot zonde. Van de berg der goden verband ik u en deed u weg, gij beschuttende geer. Deze ontzaggelijk ontroerende zaak dat er een hele categorie wezens is, heiliger en van oorsprong en van veel grotere capaciteiten dan de mens, voor wie geen weg terug is. Er staat in Hebreeën 2, God neemt de engelen niet aan, hij neemt het zaad van Abraham aan. Het mensgeslacht is welkom bij de Heer, maar God neemt de engelen niet aan. Toen deze zondeval van deze grote lichtdrager plaats had, was er geen weg terug. Ik verbande u van tussen de vlammende stenen, ik deed u weg. Dat verklaart de hele strijd in de hemelse gewesten, dat verklaart ook als we in deze dagen de grote lijnen gaan zien van het menselijk denken, dat wordt volledig verklaard door deze zaak. Achter het menselijk denken staat de zondeval van Satan. En er staat er, trots was uw hart op uw schoonheid. Met uw luister hebt ge ook uw wijsheid teniet doen gaan. De zondeval van de hoogmoed en daarmee het hart eerst van Satan en toen van de mensen die hem volgen, dat absoluut van God gescheiden is. En het denken van deze moderne tijd is het totale van God afgevallen en gescheiden denken, als we de lijn van het moderne denken door gaan trekken in deze dagen en dan dus ook Robinson, dat de God is dood, gedachten gaan en zo zullen zien, dat is het eind van een lijn die hier begint. En het is dus ook geen wonder dat de hel alles zal doen om Gods kinderen van de gedachtenlijn van de Heer af te brengen op deze lijn. Dat verklaart de hele moderne filosofie en alles wat ermee samenhangt. Het is dus ook geen wonder dat de hel probeert op zulke weekenden ertussen te komen. Wij willen de Heer loven en prijzen dat we een andere weg hebben gevonden, de weg van de nederigheid, de weg van de genade. En als we deze weekend praten over moderne denken, dan zul je anders hierop stuiten. Als ik zelf nog maar misschien een 40 jaar terug zie, als ik toen bijvoorbeeld de oude VU zag met zijn diepe afhankelijkheid ook in filosofisch denken met professor Vollenhoven, Dooyeweerd, de oude Woltje, noem maar op al die mensen. Zijn diepe afhankelijkheid in de lijn van, ook in het wetenschappelijk denken. Ik herinner me nog heel goed dat ik zelf jong was en studeerde en dat ik voor tentamens bij Woltje kwam. Een zeer gevreesde, die begon altijd s'avonds om 11 uur die tentamens af te nemen, waar je verloren en beefde. En dan had hij tegenover de studenten op naast zijn boekenkast één tekstje, en dus kon je altijd naar kijken, ondanks alles wat hij aandeed, en het was een schat van de man overigens. Zonder mij kunt gij niets doen. En dat is aan de vuur ook al in lang weg. En dat is in de nieuwe theologie, is dat helemaal weg. De gedachten leven, ik zal mijn troon boven die van de Allerhoogste vestigen. We krijgen dus het hele moderne denken van de filosofie en de theologie en op moreel gebied, het hele denken is, God gaat hoe langer een lagere plaats innemen. Het menselijke denken en handelen neemt de hoogste plaats in en de balans keert helemaal niet God hoog en de mens laag, maar God laag en de mens hoog, die ook in zijn theologisch denken God de plaats aanwijst. En dat is het gevaar van de hele nieuwe theologie, zoals ze bij Kuitert en in Amsterdam en ook in verschillende profielen in Kampen, gewoon volkomen ten voeten uit werkelijkheid wordt. En als wij niet zien wat de Bijbelse lijn is, dan zijn wij mensen die volkomen onbruikbaar worden. En dan werkt, hoe meer wetenschapsmens we zijn, en hoe meer theologie of filosofie, weet ik wat voor ogen we allemaal doen, hoe meer we daarvan weten, hoe meer wij medewerken, en dat zeg ik echt met een bloedend hart, maar ik weet wat ik zeg, want ik ken het leven maar al te goed. Hoe meer we meewerken dat de Nederlandse jeugd verloren gaat. En dat wil ik weer met ernst zeggen. Sommigen zullen een gedachtenlijn hebben die al ergens gevormd is. Anderen zullen een gedachtenlijn hebben waar de meeste dingen nog helemaal niet kunnen overzien. Maar dat zoveel jeugd van Nederland in het nihilisme terecht is gekomen. En daarmee in leven maar op los, jongens, kan me geen haar schelen. Of ik zie het toch niet meer zitten. Is de schuld van leiders en voorgangers en een theologie die niet meer zich onderwerpt aan God, maar die aan God de wet voorschrijft. En die God exegetiseert, die zich niet laat exegetiseren door God, maar die analyseert vanuit de theologie, vanuit de psychologie, wat God nog waard is en wat de plaats die hij dan nog in het totaal mag innemen, als hij nog een plaats mag innemen. In de hele God is doodtheologie en wat ze noemen op het ogenblik de postgod is doodtheologie, na-christelijke theologie, zoals het op het ogenblik genoemd wordt, is er helemaal geen ruimte meer voor Gods bestaan. En heeft de mens de plaats van God ingenomen met het gevolg dat we straks de baan volkomen vrij krijgen voor de ubermensch. Maar dan ook enkel de ubermensch. Die regelrecht ook de antichrist is. Daarom moeten we in een weekend als dit ons openstellen voor bezinning. Dat de Heilige Geest ons laat zien wat er gaande is. Als ieder die hier is naar huis gaat met een volkomen duidelijke blik van waar we aan toe zijn en waar we staan en waar we staan moeten. Dan is er ontzettend veel gewonnen. Want ieder kan de andere jonge mensen de dingen ook weer leren. En nu tijd hebben van gebed en aanbidding en de Heer loven en prijzen met elkaar en ook danken voor wat hij wil doen en wil zijn. Laat we niet op elkaar wachten.
Heer, we willen geen raadsels over laten bestaan en de avond inzetten door u groot te maken en u te zeggen dat u voor ons de plaats hebt boven alle anderen. Heer, en dat we in ons hele denken, in onze hele instelling vanavond, daarvan uit willen gaan. Dat u de eerste bent. U zegt in uw woord, Vader, ik ben die ik ben. Dat is de enige grond die we hebben moeten bouwen. En dat is ook hetgene waarom we u prijzen en loven. Omdat u zo oneindig betrouwbaar bent. Heer, alle filosofieën van mensen kunnen veranderen. De inzichten van mensen kunnen veranderen, maar u verandert nooit. U bent onwankelbaar. In en in de vijf. U bent gewoon voorweg God. Onze Heer, onze Koning. En als Tante Joor over gesproken heeft dat uw tegenstander zijn best zal doen om de boel in de war te gooien. Heren, dan bouwen we ook daarin op u. En dan gaan we ervan uit dat het uw belang is, dat u erop uit bent om in dit weekend ons iets duidelijk te maken van uw plan met deze wereld. Van uw denken. Heer, en u hebt gezegd dat we hervormd kunnen worden door de vernieuwing van ons denken. Dat is wat we verlangen. Heer, een zodanige vernieuwing van ons denken dat het van u uitgaat naar de wereld toe. Heer, neem ons zo vanavond. Openbaar u zelf voor u.
Vers 20. Dat is een tekst die naar mijn diepste overtuiging werkelijk door veel gelovige jonge mensen volkomen genegeerd wordt. 1 Korinthe 14, vers 20, daar staat: broeders, wees geen kinderen in het verstand, maar in de boosheid. Wordt in het verstand volwassen. Een gewoon duidelijke taal. Er is helemaal geen exegese meer nodig. Maar alleen in de praktijk wordt dit weinig betrokken. Wees geen kinderen in het verstand. En dat is werkelijk waar. Het is dringend nodig dat we niet zitten te zwammen, maar dat we weten waar we het over hebben. De wereld zwamt genoeg. En wordt in het verstand volwassen. Dat is onze levensstap. En Gods genade over zijn kinderen door het licht van zijn geest. En een tekst uit Johannes 3 vers 31. Johannes 3 vers 31. Daar staat het getuigenis van Johannes over Jezus. De introductie van Jezus in de wereld is pas geweest. Het eerste gesprek met Nicodemus is geweest. En dan vertelt Johannes nog eens een keer opnieuw wie Jezus was aan zijn discipelen. En dan zegt Johannes de Doper dit in vers 31, die van boven komt, is boven allen. Die uit de aarde is, spreekt uit de aarde. Die uit de hemel komt, is boven allen. Staat in het Grieks anoton, die van boven komt. Dat is het beginsel van Jezus. En wat een vreemd woord, zeg morgen nog eens op het bord schrijven. Het transcendente Godbegrip. Dat wil zeggen het Godsbegrip van boven. Dat van boven ons bestaan in ons bestaan indaalt. Het transcendente Godbegrip is in een totale strijd met de hele nieuwe theologie, met de hele lijn van dit alles wat ik jullie ga uitleggen, en wat we noemen het immanente godsbegrip. Het transcendente godsbegrip, en met opzet gebruik ik dit woord, en dan moeten we het zo doen, de jonge mensen die het niet nodig hebben, die vreemde woorden, laten het rustig voor wat het is. Je kan een levend getuige van de Heer zijn zonder die woorden te kennen. Maar je moet eerlijk hoor, ik heb je wel eerder het zeggen, echt tot troost van de jonge mensen die een dienst voor de Heer dienen op hun eigen terrein. Eer, God heeft mijn leven gevormd door eenvoudige christen. En bepaald niet in de eerste plaats door intellectuelen. En dat wil ik echt altijd weer zeggen, tot bemoediging voor de jonge mensen die zeggen, nou dat gaat me allemaal ver boven mijn pet, daar heeft de Heer niets mee te maken. Degene die mij het eerst bij Jezus Christus heeft gebracht en zijn woord was een dienstmeisje, een dagmeisje die we hadden. Zo'n meisje van een jaar of 18 die me een Nieuw Testamentje gaf. Degene die mij ingeleid heeft in bijbelstudie was een eenvoudige broeder uit de vergadering. Die zelf de bijbel goed kende, die op iedere vraag die ik als jongere had met de bijbel kwam. En degene die me in de hele oorlogstijd, toen ik daar aan de IJssel woonde, waar al dat gevlies en geschiet was, mij altijd weer ook in het geloof naast bestond bij alles wat er in ons dorp gebeurde, wat bepaald niet gemisselijk was, was een oude kutteboer. En ik heb, daar wil ik echt zeggen, ik kniel niet voor het standbeeld van intellect. Echt niet. U weet, dat is voor God waardeloos tenzij intellect diep wezenlijk aan de Heer is overgegeven. En daarom moet je echt zien, als er jonge mensen zijn die woorden niet nodig hebben, dan laat je het volkomen liggen. De grote gedachtegang van het geheel kan je best volgen. Omgekeerd moeten jullie dan begrijpen dat die andere jonge mensen zijn, die door hun vak of hun opleiding of hun aanstaande studie, weet ik wat, deze dingen nodig hebben, ook die vreemde woorden. En die liefde moet je dan van jouw kant ook weer opbrengen. He? Als we dat nog van elkaar begrijpen, begrijpen we een heleboel. Koninkrijk Gods is opgebouwd uit de liefde, is beslist niet afhankelijk van welk stadium van intellect of ontwikkeling ook. Maar we moeten elkaar wel dienen en lief hebben en ook accepteren op ieder niveau waar we zijn. dit woord is dus met een prachtige poot op het bord gekomen. Nou, dat is waar. Ik zeg dat echt een goede leven. Transcendent, dat wil dus zeggen, van boven, die van boven komt. dat is het vreemde woord, is bovenal. En wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Dat is het immanent. En die twee begrippen schuiven dus doorlopend over elkaar en tegen elkaar heen door de hele theologie en filosofie. Als wij het Johannes Evangelius lezen, dan moet je dan thuis maar eens doen. En vanaf dit woord heb ik een referenceketen gemaakt door het hele Johannes Evangelie over alles wat Jezus zegt van bovenaf. Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. Alles in het Johannes Evangelie, meer dan in andere evangelie, is van bovenaf. En als we straks in verband met filosofische gedachten spreken over de logos, dan gaat dat klemmen, want de moderne theologie heeft ook over de logos, het woord van God, een volkomen andere interpretatie. Die van boven komt, is boven alles. En dan zegt de Heer, en dan gaan we vanuit dat licht, vanuit het heiligdom, gaan we zien wat de hel gemaakt heeft van zijn Gods openbaring. Want ze hebben een opgaande lijn in de Gods openbaring van de hel. We hebben tegenwoordig een echte Satanskerk. Van de week las ik zelfs de uitdrukking, het Pinksterfeest van Satan. Dat kwam van de zijde van een echte christen, die liet zien hoe ver dit verschrikkelijke toneel van de hel al gevormd is, ook in Nederland. In Nederland zijn op het ogenblik, ik dacht dat we dan een beetje buiten onze grenzen was, maar op het ogenblik zijn in Nederland 2000 heksen, dat zijn de mensen die de Satansbeweging leiden. Hoewel de Satanskerk in Amsterdam gesloten is, is het op het ogenblik verspreid door heel Nederland. Dat is als een onkruid dat je uitgezaaid hebt over een hele akker. En de Heer gaat voort zijn gemeente naar zijn doel en Satan voert ook een kerk op. En de Satan voert ook zijn mensen tot een climax. En die lijnen gaan tegen elkaar in. We kunnen in deze dingen verschillende lijnen volgen. Ik heb erover gedacht, hoe moeten we een dergelijk weekend doen, de moderne denken. We kunnen uitgaan van allerlei facetten, zullen we zeggen yoga, boeddhisme, en al die punten nemen, vrijmetselarij en seks, we hebben al die punten nemen. En we kunnen een achtergrond nemen. Je kunt dus uitgaan van losse verschijnselen en een aantal verschijnselen op hun waarde schatten. Maar je kunt op een moment al die verschijnselen laten liggen en zeggen, wat is de grote lijn erachter? Dat is precies hetzelfde verschil, dat je zegt, je kunt van een bepaalde ziekte alle soorten symptomen op een rijtje zetten, zonder dat je ooit de achtergrond van het ziektebeeld raakt. Ik weet niet of je dat verschil ziet. En ik heb gemeend, als het hiermee geleid heeft, om die methode te nemen van niet bezig te zijn met verschijnselen, maar bezig te zijn met de grote lijn. En dan hoop ik dat we morgen, dat je zelf al die verschijnselen zo neer kunt zetten. Als ik ga zeggen, als ik zie deze tegenstelling zie, Christus die van boven is, Satan die daartegen ingaat, tot het eind, tot het bittere eind toe, ik, mijn troon, boven die van de Allerhoogste. Als je die lijnen gaat zien, dan ga je ook zien waarom in het gehele leven, op het moment, alles en alles met elkaar botst. Ik zou maar zeggen, de sensitivity training is een van die satanische leugens. Maar deze achtergrond, deze grote lijnen, de samenhang van het leven en de samenhang dus ook van alle verschijnselen. We hebben het tegenwoordig een tijd van geweldige specialisatie. Iedereen weet iets op zijn eigen terrein en die weet niet eens dat er zijn buurman een ander terrein heeft. Een boek als bijvoorbeeld Dr. Schaefer, de God die leeft, is wat dat betreft bijzonder belangrijk, want dat is tenminste een boek die een aantal terreinen naast elkaar overziet. En die lijn heb ik dus zelf ook willen trekken. Er is een op de bodem aller vragen ligt ter wereld zonder schuld. En achter die wereld zonder schuld ligt de zondeval van de hel. En toen de hel viel, toen kwam het heel al in disorder. En toen heeft God het heelal opnieuw herschapen.
En wie bezig wil zijn met deze dingen over Genesis 1 en zo, die moet achter bij Herman maar de band over evolutie vragen, want daar heb ik die dingen besproken en ik hoop dat op binnen afzienbare tijd er een boekje over klaar komt. Maar ik kan niet allemaal nou overhoop halen. Maar toen heeft God de wereld herschapen en in die herschepping is Christus het centrum. En hij is het hoofd van zijn gemeente, het hoofd van een begin van een nieuwe schepping, het begin der schepping Gods. En die zijn de geweldige lijnloop door Christus wint het, er is geen twijfel aan. Maar deze wereld is op dit ogenblik in handen van de vorste duisternis. De overste deze wereld komt, zegt Jezus, en heeft aan mij niets. Maar hij zegt niet dat hij niet de overste deze wereld is, hè. En deze dingen liggen tegenover elkaar. In dat verband wil ik nog een paar teksten eerst lezen voordat ik die lijn van de filosofie doortrek. Efeze 6. En deze dingen liggen tegenover elkaar. In dat verband wil ik nog een paar teksten eerst lezen voordat ik die lijn van de filosofie doortrek. Efeze 6. Als het helemaal over jullie hoofden heen gaat, steek dan even je vinger op. Met het oog op de bandopname, liever geen schreeuw. Maar als je gewoon even je vinger opsteekt, dan herhaal ik het nog weer even. Hè? Efeze 6. Daar staat. Dit in vers 11, vanaf vers 11. Doet de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de duivel. Want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. De wereldbeheersers deze duisternis, dat moeten we niet gering achten. En inderdaad is het erg nodig dat ook de jonge mensen zich bewust zijn dat wij als werkers in Gods koninkrijk voortdurend omringd moeten zijn door de voorbeelden. Want de vijand zal alles doen om onze levens aan te vallen, omdat Jezus overwinnaar is en blijft. Een van de delen van de wapenrusting staat in vers 17 ook. Neemt de helm van het heil aan. Die helm is niet een van de meest bekende onderdelen van de wapenrusting. Een helm, je weet wel, een vallenhelm, dat kennen jullie allemaal. Die beschermt je hoofd. En de helm des heils, dat wil zeggen, het uitgaan, werkelijk het centraal stellen van het heil in Jezus Christus. Dat is een valhelm. Voor je verstandelijk denken. En als een mens de centraliteit van Golgotha kruis loslaat, dan krijgt hij geestelijk net zo'n verpletterend ongeluk als een mens die een bromfietsongeluk krijgt zonder valhelm. Het helm van heil hebben wij nodig. En ik wil het ernst zeggen, de jonge mensen, als je niet je hersens beschermt, als je niet je helm opzet, in het aanvallen van de vorst de duisternis, dan ga je onherroepelijk intellectueel te gronden. Of je verliest helemaal je geloof, of je krijgt die ellendige splitsing, die we bij verschillende theologen zien, dat men toch ergens wel het geloof niet prijsgeeft, maar dat is de neo, het nieuwere rechtsmodernisme, wat ze ook overgaat in de neo-orthodoxie, die wil niet het evangelie prijsgeven, maar die wil ook niet de wetenschappelijke autonomie prijsgeven. En dan krijg je een conflict waar nooit uitkomt. Want ik wil het ernst zeggen, dat zeg ik ook iedere keer als ik ergens over wetenschappelijke dingen spreek, er kan nooit een tegenstelling zijn tussen wetenschappelijke waarheid en geestelijke en bijbelse waarheid. Dat is met geen mogelijkheid mogelijk. Waarheid is een begrip. En de waarheid kan nooit met waarheid botsen. Je kan twee verschillende facetten zien van dezelfde waarheid, maar de kern van de zaak kan nooit met elkaar botsen.
In de evolutietheorie komt dat natuurlijk helemaal sterk naar voren. God is schepper of er is evolutie, maar je kan dat niet verbinden. En wij moeten de eenheid van de waarheid handhaven. Dat is een filosofisch begrip misschien, maar dat is in werkelijkheid dringend nodig. Dan staat er in Efeze 4... Efeze 4, vers 17. Dit zeg ik dan en betuig ik in de Heere, dat ge niet langer moogt wandelen, zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken. De ijdelheid van hun denken, dat is een ijdel denken. En verstand is geen neutrale zaak. Verduistert in hun verstand. Ijdelheid van denken verduistert in hun verstand. En zij zegt Paulus tegen de gemeente in Efeze, daar moet je mee breken. Want die zijn vervreemd van het leven van God, om de onwetendheid die in hen heerst en om de verharding van hun hart. Vervreemd van het leven van God door de onwetendheid in hun heerst. En dan staat er in vers 20, gij geheel anders. En in vers 23, gij wordt verjongd door de geest van uw denken. En ge moet een nieuwe mens aandoen, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiliging. Hoe meer ik dit onderwerp bestudeer, hoe meer het mezelf opvalt, meer dan ooit, wat een geweldige plaats de Bijbel geeft aan ons verstandelijk denken. Want hier staat uitdrukkelijk, ijdel denken, verduisterd verstand en daardoor vervreemd van het leven van God. En dan staat er dus in vers 20, gij geheel anders. En in vers 23 wordt de lijn doorgetrokken. Gij wordt verjongd door de geest van uw denken. En ge doet de nieuwe mens aan die naar God geschapen. Verjongd door de geest van uw denken. En dit hebben we dringend nodig. Moeten jullie eens over doordenken. Moet je eens meenemen. Ik kan je op een weekend alleen maar lijnen geven. Maar ik kan dat niet in je hart leggen. Dat moet de Heer doen. Doordat je zulke dingen door gaat denken. Gewoon denken erop meenemen. Verjongd worden door de geest van uw denken. En mens wordt wat hij gelooft. En hij gelooft waar zijn gedachtegang op gericht is. Als ik geloof dat de Heer, zoals zijn woord zegt, van heerlijkheid tot heerlijkheid ons voortleidt, dan ga ik als ik zeggen automatisch die weg van de heerlijkheid. En als ik geloof dat het nergens toe dient, waar je voor, wat je ja, als christen, dat je toch niet de doel kan bereiken, als ik dat geloof,
misère, dan gaat misère meer. Hè? Van misère tot misère.
Van misère tot misère, maar dan kan ik niet meer zeggen, leidt hij mij voor, maar dan is het, leidt mijn eigen ik me voor, en leidt het duivel me voor. Maar er zijn wat mensen die van misère tot misère voortgeleid worden, ja?
Wat of je nou zei, een mens wordt wat hij gelooft, en hij gelooft wat hij...
Als een mens iets gelooft, dan wordt hij wat hij gelooft.
Ja, maar daarna zei en hij gelooft wat hij...
Waar is het
nee, ik zei, als je gelooft in dat de Heer van heerlijkheid tot heerlijkheid je voorgrijpt. Ja.
Nee, waar zijn gedachtegang op gericht is. Je hoort waar je gedachtegang
staat. Ja, waar je gedachtegang op gericht is, die weg ga je. En dan ga je automatisch... Dankjewel. Er is een wereldbeheerser deze duister. En dat er een wereldbeheerser is van die duistere heelal, daarom zijn we buiten Jezus Christus om in duisternis. Ik weet niet of dit voor jullie vast kan staan. Daarom kan je professor wezen in ik weet niet hoeveel vakken gelijk, maar buiten Jezus Christus om heb je een verduisterd verstand. En... En dat is nou wat de hoogmoed van de onwedergeboren mens eenvoudig niet accepteert. Wat tot een grote vreugde, maar altijd zo'n blijdschap geeft, als ik dus wetenschapsmensen tegenkom, en die zijn er gelukkig bij honderden op, die wel zien en die er wel voor buigen. De wereldbeheerser deze duisternis heeft als zijn onderdanen alle onwedergeboren mensen. En die hebben zonder meer, zegt God, een verduisterd verstand. En uit dat verduisterde verstand komt al de onzin voort waar de boeken mee vol worden geschreven. De wetenschappelijke boeken op biologisch gebied, de boeken van die op het ogenblik, en ik ben scherp, maar ik weet wat ik zeg hoor, want ik sta in een vaak bittere werkelijkheid. Die geen kleinheid. Bepaald geen kleinheid. En wat de sociale academische op het ogenblik de mensen mee volgieten en noem het ook wat. Verduisterde verstanden schrijven verduisterde dingen. En dat plakt de onwedergeboren mens dan de naam wetenschap op. En dat plakt God het woord leugen op. Zonder meer. Verduisterde mensen worden geleid door de vorst der duisternis. Het enige wat hier tegenover staat, het enige wat hier helpt, is een wedergeboren hart verlicht door de Heilige Geest. En wil ik nog eens met klem zeggen, ga nu niet ooit in op de leugen van de hel, dat je het licht van de Heilige Geest nodig hebt om de Bijbel te exegetiseren, en dat je het licht van de Heilige Geest moeilijk kan gebruiken bij een of andere chemische of meteorologische onderneming. De Heilige Geest verlicht ons totaal. Is op dit punt een wonderbaar iets. Ik wil dit weekend echt nog eens iets meer vertellen van professor Wilder Smith. Ik had hem verleden een briefje geschreven over een boek van hem. En toen wees hij opnieuw op dat nieuwe boek. Daar ben ik erg blij mee. God zijn oder nicht zijn. Dat is het nieuwste boek van professor Wilder Smith. Wilder Smith heeft ik weet niet hoeveel doctoraten naast zijn professoraten. En hij is professor in de farmacologie en weet ik wat al niet meer. En medisch-medische instituut in Noorwegen. En geeft hij nog eens een keer les in Turkije. En woont hij in Zwitserland. Het is allemaal griezelig knap, maar hij heeft de Heer ongelooflijk lief. Hij heeft de gouden medaille van de Universiteit van Illinois enzovoort. Van heel bladse volk, kan je lezen wat hij bedoelt heeft. Maar het is een christen. Een christen die diep voor de Heer heeft gebogen. En die heeft een boek geschreven. En voor de jongens die dit op dit niveau zijn, is het interessant om dit boek te lezen. God zijn over niet zijn. En dat is een boek, er staat onder een kritische stellingname, dus een kritische plaatsbepaling voor mono's natuurwetenschappelijk materialisme. Wil ik even uitleggen. Mono is een natuurwetenschappelijke onderzoeker die pas de Nobelprijs heeft gehad, waarin hij heeft uitgelegd dat via het biologische onderzoek, de microchemie en de microbiologie, dat is de microbiochemie, dat is het fijnste chemische onderzoek op biologisch veld. Hij bewijst op grond daarvan dat er geen enkele God kan bestaan. En deze atheïst, die meneer Monod, heeft voor dat prachtige werk de Nobelprijs gekregen. En dan ben ik ontzettend dankbaar, toen heeft Wilder Smith dat er niet meer laten zitten. Die heeft dus dit boek er tegen ingeschreven, God zijn of niet zijn, waarin hij vanuit hetzelfde veld van de microbiochemie bewijst dat het noodzakelijk een God is. Mm. En dan heb je precies hetzelfde, twee wetenschapsmensen in elkaar. Wat is die nou? Een verduisterd verstand en een verlicht verstand, want die microbiochemie is op zichzelf natuurlijk een gegeven feit. Dit is een buitengewoon waardevol boek dat me ongelooflijk geboeid heeft. In dit verband wil ik ook een stukje voorlezen uit het boek Alarm om de Bijbel. Dit is een boek dat moeten jullie allemaal lezen. Ik geloof niet op het ogenblik op de boekkamer is, maar ik heb het wel weer besteld. Maar dat is een buitengewoon belangrijk boek dat geeft een erg veel. Bergman is een bekende.
Ik dacht dat het oude truc was.
Huh?
Ik dacht dat het oude truc was.
Oh, dat hoop ik niet. Het gaat over de onhoudbaarheid van de Bijbelkritiek van de moderne theologie. Het is een voorwoord van professor Zuidema. En daar aan het eind zegt hij een ontzettend leuk stukje, vertelt hij. We moeten niet moede worden op te wijzen dat zelfs de neorationalistische theologie, dat betekent dus de theologie, die niet alleen rationalistisch is, dus die enkel uitgaat van de reden, niet meer van God, niet van de transcendente God, maar van de reden. En dan nog weer eens daarvoor neorationalistisch, dus een schepje erbovenop, als ik het eenvoudig zeg. We moeten het niet moed worden erop te wijzen dat zelfs de neorationalistische theologie niet overeenkomt met de nieuwste inzichten van de natuurwetenschap. Niet overeenkomt. De theologen spreken wel graag van een natuurwetenschappelijk wereldbeeld en de vorderingen van het hedendaagse denken die ze niet mogen veronachtzamen. Maar in feite is de natuurwetenschap de neorationalistische theologie, dus de theologie die helemaal uitgaat van het aller ultramoderne gedachtenleven, reeds lang ontlopen. En hoe is de stand der wetenschappen dan nu? Het was in Wiesbaden-Biebrich. Daar stond ik in de evangelisatietent samen met de bekende natuurwetenschappelijke wiskundige. In zijn functie van een hoogleraar aan de natuurwetenschappelijke faculteit zei hij voor die tent vol mensen: de afgoden van de natuurwetenschap zijn verslagen. En het was juist de natuurwetenschappelijke geleerden vergund die afgoden neer te slaan. Dat is dus wat Wilde Smith ook doet. Hè? Ik lees dit hier nog eens een keer voor degene of het moeilijk is. De afgoden van de natuurwetenschap, dus typisch ook de evolutieleer, aanverwanten, zijn verslagen. En het was juist de natuurwetenschappelijke geleerden vergund die afgoden neer te slaan. Door deze vernietiging van afgoden is er weer ruimte gekomen voor het geloven in een God die handelt, hè, ook scheppend handelt, zowel in geschiedenis als in de natuur. Voor ieder die geloven wil, is nu weer de weg vrij naar een christelijk geloof zonder het verstand geweld aan te doen. De neorationalistische theologen willen zo vooruitstrevend modern zijn. En in feite komen ze niet alleen ver achter de Bijbel, maar ook achter de natuurwetenschap aangestrompeld. Er zit ook nog een klein stukje heerlijke goddelijke humor in. Ik vergeet dat, daar zit ik altijd van te smullen. Ik vind het een machtige zaak dat God nog altijd het laatste woord heeft. En dat de humor van de Heer nog altijd daar is om op de meest onmogelijke ogenblikken brengt de Heer feiten aan het licht en dingen aan het licht waar deze ultramoderne eigenwijze verduisterde wetenschap niet tegenaan kan. Dit leg ik achter neer. Kunnen jullie verder mee kennis maken. Ik hoop dat jullie helemaal te pakken krijgen. Want als je deze dingen gaat zien, dan kom je veel sterker te staan in het hele moderne ding. Maar ik wil nogmaals zeggen, als hier zijn een paar echte jonge mensen bij, als je die volgen kan, denk niet dat het van je verwacht wordt dat je alles meteen snapt, dan zeg ik maar. Hoor, hij is ook nog de middelbare school, dat kan je niet verwachten dat je alles aan haalt. Kon je het zo ver volgen, Nora? Voel je je niet beledigd als ik het je zo vraag? Oh, dat is fijn. Dat kan ik echt begrijpen hoor.
Zij beter volgen dan wij. Ik heb vaak ideeën dat zij beter kunnen snappen dan wij.
Ja, maar als het niet gaat, dan moet je het wel zeggen. Na deze lijn, hè, ik heb dus deze lijn proberen te trekken van deze tegenstelling tussen licht en duisternis. Die begint bij de val van Satan, die zich toezet. Jezus kwam boven, de transcendente godsopenbaring van bovenaf, tegenover de mens die uitgevonden heeft, de immanente God. Want wat ik niet beleid, hoef ik niet te gehoorzamen. Dr. Schever zegt dat ook iedere keer. Hè. Die heeft erg veel te maken met intellectuele mensen. Die zegt ook iedere keer, het gaat er niet ergens om intellectueel begrijpen. Maar men is veel te bang dat men, als men de dingen werkelijk gaat toegeven, dat men dan ook gehoorzaam. En dat is voor mij de achtergrond, dat mensen tegen alle reden, als je ze gewoon voor hun ogen de feiten op tafel legt, dan zeggen ze nog iets anders. Het sterkste staaltje dat ik ooit heb meegemaakt is een keer geweest met een archeologische kwestie. Dan weet iedereen die mijn kroonarcheologie kent, die weet van de opgravingen van Jericho en van die lagers, al die minstens 9 of 11 lagen onder elkaar. En die, die lagen kunnen ze de tijd van bepalen. En op die zoveelste laag is een verbrande laag. En dat komt overeen met de tijd dat Jericho werd ingenomen en verbrand werd. Dat is allemaal, gewoon dan kan je op het randje van die graverij kan je gaan staan. Daar is helemaal geen, gespook bij. Maar niettemin was er een paar jaar geleden een dominee die bij hoog en bij navolging dat de wetenschap nu bewezen had dat Jericho nooit bestaat.
En je ziet het.
Ja.
Als je er staat, zie je het zo voor je neus.
Ja, goed. Dat is zijn wij dus met
door. Ja, maar daar staat natuurlijk niet de letters Jericho bij. Dat bedoelt zij.
Maar het wezen van de zaak is, als je bang bent voor een volledige capitulatie voor God, is het de denksels die je opwerpt tegen het evangelie. En dat zijn natuurlijk de dingen die in wezen het meeste raken. De denksels opwerpen tegen het evangelie. We gaan die tekst nog wel eens verder in deze tijd doen. Omdat ik de grote lijn van de achtergrond wil trekken, ben ik dus begonnen bij een naam die de meeste van jullie nog wel zullen kennen, verder in het zeg, die ik ook te ver op inga. Dat is Kant. Kant, die gestorven is in 1804, is de hoofdfiguur geweest van de verlichting. Wat we in Duitse tijd, vanuit de Duitse filosofie, was dat een geweldige openbaring, de verlichting. Wat sloot die verlichting uiteindelijk in? Dat je geen licht van God meer nodig had. En dat er een scheiding was. Dat is bij Kant begonnen. Een scheiding was tussen de afhankelijkheid van een God en een zogenaamd godsbegrip. En de mens. Dat kwam omdat in die tijd begon al de nieuwe industrie. Het nieuwe sociale leven. De nieuwe natuurwetenschap kwam iets op. De menselijke visie, de menselijke horizon, die werd wat verwijd. En toen had de mens God minder nodig. Als God niet in het centrum van het heelal staat, dan komt de mens in het centrum van het heelal. En doordat de mensen dingen wat meer aankon, ging de mens meer en meer staan naar het centrum van het heelal vatten. Hel dus ook deed. Ik zal mijn troon. God verliest zijn plaats in het centrum en de mens komt ervoor in de plaats. Dit is een term die we in de latere theologie telkens ook tegenkomen. In het neomodernisme komt dat ook telkens naar voren. De mens wordt autonoom. De autonomie van de mens. Dat betekent, de mens stelt zichzelf de wet. Autos is zelf en nomos is wet. De mens stelt zichzelf de wet. Die zegt niet meer, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Die gaat nu zelf zijn zedelijke wetten bepalen. En daarmee wordt de band met God, de transcendente God van bovenaf, al slapper gemaakt. Want de mens gaat nu zelf zijn wetten bepalen. Oorspronkelijk heeft men nog vastgehouden, ook in het oorspronkelijke humanisme, dat er wetten waren. Dat er zedenwetten waren. Nu zijn er helemaal geen zedenwetten meer. Maar men hield vast aan zedenwetten, maar zedenwetten die opkwamen vanuit het menselijke rechtsgevoel. Niet vanuit een God die wetgever was. Volkomen verschillende zaak. En dat noemde men verlichting. Maar nou had je het gezien. En daar is Kant dus mee begonnen. die trekt die lijn door. Omdat de mens autonoom wordt, krijgt de mens meer zelfvertrouwen en krijgt dus ook de zonde een andere inhoud. Zonde zien wij als opstand tegen God, ongehoorzaamheid aan Gods wet. Maar, en deze lijn die wordt in modern denken, in de moderne theologie en in het hele modernisme, de vrijzinnigheid, totaal doorgevoerd. Wat is zonde als het tegen het gemeenschappelijke belang ingaat? Dan is het immoreel. Niet omdat God zegt, laat dat, maar omdat ik vind dat je het dan toch een keer laten moet. Dat is dus een totaal verschil. De zonde wordt dus gerelativeerd. Die wordt een betrekkelijke zaak. En daarmee wordt het kwaad alleen maar een stadium naar de volmaaktheid van de mens. Dit past precies in de hele gedachtegang van de evolutietheorie, waar ik verleden nog een keer van las. Je kunt de mens niet kwalijk nemen dat hij doet wat hij doet, want daarvoor staat hij nog te dicht bij de aap. Wie de banden hoort en straks het boekje leest over die apenmens kwestie, die zal zich een aap lachen. Want ik vertel het als een leuk grapje, maar dat ook wetenschappelijke werkelijkheid berust. Hè. Wat bloedproef betreft, staat de mensen dicht bij de varkens. En wat de melktest betreft, samenstel van dierenmelk, staat hier dichtst bij de ezels. En wat het sociale gedrag betreft, staat hier dichtst bij de beren. Ik weet niet of je nou bang wordt om vanavond samen met allemaal in kamer te slapen. Maar die driehoek, die is
wetenschappelijk. Beren doen de winterslaap.
Nee, het voorjaar is gevaarlijk. Dit is wetenschappelijk bewezen en dat vind ik ook wel wetenschappelijk kloppen als ik naar het leven rondkijk. Varken, ezel, meer, dat is wel een beetje de driehoek van de omgekeerde mensen die rondwaart. En dat is wetenschappelijk bewijsbaar, maar het apenverhaal is niet bewijsbaar. Maar men ontleent wel aan het apenverhaal. Het feit, nou hoef je de mens niet alles kwalijk te nemen wat hij doet, want hij is nog niet genoeg geëvolueerd om een rechtvaardigheidsgevoel te hebben. Een gevoel van goed en kwaad te hebben. En we moeten dus wel zien dat elk denken met elkaar samenhangt. En je kunt niet breken met de totaliteit van een godsopenbaring of alle ethische waarden, alle menselijke waarden gaan tegelijk naar de kelder. Dat is een van de grootste leugens ook van het humanisme, waar ik straks nog wel op kom. Kant is daar dus mee begonnen. Die is met die verlichting begonnen. En die heeft een onbegrensd vertrouwen in wat de mens op zichzelf is. Fichte, CH hoor, Fichte, dus die volgt in lijn van wetenschappelijk denken op Kant, die trekt die lijn door, die betrekt het christendom daarin, want daar weten ze eigenlijk geen raad mee, en die zegt, christendom, dat is er wel, maar dat is in de mens, die verlichting in de mens, dat is christendom. En dan zie je dus die lijn, niet van bovenaf, God die ons openbaring geeft, het woord openbaring, hè, dat haalt het uit. Want dat hindert hem in zijn trots. Maar de mens die in zichzelf door zijn innerlijk licht de mogelijkheid heeft om immanente mystiek te bedrijven, in zichzelf een christendom te hebben. De mens, zegt Fichte dan, en dat is een gevaarlijke gedachtegang, hè, zover, kan daardoor zichzelf veranderen in Christus. Als je dus helemaal volmaakt wordt, hè, zoals dus de vrijzinnigheid dat toch zegt, dat je, nou, ik ben toch goed, ik leef toch goed, zegt de mens. Dat is bij Fichte begonnen, die al zegt, De mens kan zich veranderen in Christus. En dan gebruikt hij, en dat is het verschrikkelijke gevaar van het moderne denken, teksten die de Bijbel ook gebruikt. Paulus zegt bijvoorbeeld in Galaten 2 vers 20, niet ik meer leef, niet meer mijn ik leef, maar Christus leeft in mij. Dat betekent voor het kind van God een volkomen toewijding aan de Heer Jezus. En vanuit die volkomen toewijding, de wetenschap Christus die mijn leven is. Maar deze mensen die de band met het transcendente, de band met God die van bovenaf, boven natuurlijk tot ons neerdaalt, absoluut weigeren, die zeggen in de lijn van Kant, een mens leeft zelf vanuit zijn innerlijk licht, vanuit zijn innerlijke verlichting, die zegt dus, die innerlijke verlichting kan een mens zo veranderen dat hij een Christus wordt. Dus niet doordat Jezus Christus van buitenaf als de levende Zoon van God met de Heilige Geest in ons wordt en we in een diepe afhankelijkheid van Hem veranderd worden naar Zijn beeld, maar de mens die de immanente Christus is, die zo in het licht van zijn eigen reden wandelt, dat hij gaat zeggen, niet meer mijn ik leeft, maar Christus leeft in mij. Ik leef helemaal bij het licht van de reden en ik leef dat uit, dus ik leef als een volmaakt goed mens. Ik kan me voorstellen dat dit enkele gewoon over je hoofd gaat. Kan je het een beetje volgen zoals ik het stel? Wie snapt er niks van? Hoef je niet erg te vinden, want het is een, deze hele lijn gaat door. Hè? Maar hier ligt het knelpunt met het humanisme en met de vrijzinnigen. Die tenslotte de lijnen lopen door tot een totale rampspoed. Als Fichte dan zover gaat dat hij zegt, die mens die zichzelf veranderen kan in Christus, dus door zijn eigen innerlijke kracht, leeft niet meer zichzelf, maar God leeft in hem. En deze heeft weer de geestelijke atmosfeer geschapen waarin mensen, kunstenaars, als Schiller en Goethe hebben geleefd. Goethe die een volledige hater, een godhater was. De citaten die je van Goethe leest, hebben mij begrijpelijk gemaakt dat wat me een paar keer is opgevallen, dat mensen die, intellectuele mensen die volledig atheïsten zijn en die volkomen dood zijn voor God, dat die zo vaak een Goethe-beeld hebben. En dat verwante ben ik tegenwoordig gaan zien, een Goethe, die was de man die in een epigram, in zo'n kort gedicht, bijvoorbeeld dit heeft gezegd, ik haat als slangenvergif vier dingen. Dat is de waksrook, wandluizen, knoflook en het kruis van Golgotha. En dan ben je toch wel ergens helemaal verschrikkelijk ver weg. Schiller en Goethe hebben de lijn gevolgd van Fichte, de immanente God. Ik ben God in het diepst van mijn gedachten. Degene die de literatuur kennen van begin van jaren 50 geleden, die kennen dit gedicht. Degene die het meest deze lijn heeft doorgetrokken, en meest op de voorgrond is getreden door zijn geschrijf, is Hegel geweest. Die onder Schiller en Goethe staat Hegel. Jullie komen allemaal op een goed ogenblik die naam tegen. Maar die naam mag je van mij maar vergeten als je de gedachtenlijn maar volgt. Dat je gaat zien waar het over gaat. Hè. Hegel, die gaat eenvoudig dit zeggen. Niet, het is mogelijk dat de mens zich verandert in God. Maar die gaat een stap verder en zegt, in ieder mens is iets van God. het licht, de vlam, en ieder waarachtig mens is een zoon van God. En deze redenering, daar zul je op stuiten met het gesprek met alle mogelijke moderne mensen. Dat begint hier al. En ik geloof dat het echt nodig is dat we weten waar we het over hebben. Want de moderne mens is brutaal, omdat hij heel brutaal is. Hij zegt de stomste dingen zonder dat hij iets snapt van wat hij zegt. Ik hoor het dikwijls, juist bij een woord, de theologen en leraren, zo wat ze niet allemaal kunnen bewieren, maar geen fluit en geen draad van waarheid. En als je ze de eerste de beste wetenschappelijke boek voor je neus legt, dan weet je ze, kijk eens, Jan, zes, ik heb nog nooit geweten dat dat bestond. En dan moet je ook niet denken dat ze het in hun handen nemen. Dat is iets ergs in deze tijd. Maar daarom is het zo nodig dat een christen die de Heer lief heeft met zijn verstand, en waarvan dan toch ook de Bijbel als tweede punt zegt, en uw naaste als uzelf, dat hij probeert naar de mate, naar het niveau dat God hem heeft toegedeeld, iets van deze dingen te begrijpen en ook aan de mensen over te kunnen brengen. We hebben deze lijn gehad van de mogelijkheid die Fichte zegt dat een mens zich verandert in God, gaat Hegel verder en zegt in ieder mens is iets van God. En wij zeggen dus als christen, tenzij iemand wederom geboren wordt. Vandaar dat er zo'n geweldige tegenstand is, zelfs in de midden-orthodoxie, tegen de boodschap van de wedergeboorte. Hegel zegt dit, ieder mens is iets van God en de volmaakte mens is een zoon van God. Die redenering hoor je overal, dan zeggen ze, ja, maar wij zijn toch allemaal kinderen van God. Dat zit hierop, dat men niet ziet tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Hegel die zegt, wij, in ieder mens is een volk van God, ieder volmaakt mens kan zo ver komen dat hij een zoon van God is. Ja?
Dan spreekt hij toch nog zichzelf tegen, want hij was een volmaakt mens ontmoet.
Zij zeggen dus vaak onder elkaar, wordt hij dus gevraagd, heeft iemand wel zijn volmaakt mens ontmoet? Deze mensen, die doen vaak niet zoveel zonde, omdat ze ook in niet zoveel verzoeken komen. Er zijn humanisten, en hier raak je dus...
Ze zijn toch zonde?
Ja, natuurlijk, als de Heer zegt, van Gods kant uit, zijn ze de grootste zondaar. Ik gebruik dus wel eens... in gesprek met deze mensen, dat woord van Jezus, het eerste gebod, gij zult de Heer uw God lief hebben. En dan kun je leven als een volmaakt met 18 karaat, dat is natuurlijk op zichzelf een leugen, maar zo zegt men dan, ik ben helemaal niet bang voor de dood, want ik leef goed, ik heb mijn kinderen goed opgevoed, ik heb mijn zaken eerlijk gedreven, zeggen ze dan. He, dat hele verhaal krijg je dan te horen. En ze sterven ook dikwijls, dat is een feit. En die mensen sterven zonder doodstraf. Waarom? Omdat God werkelijk dood voor hen is. En omdat de Satan dan wel zorgt dat je een zachte dood sterft.
Want ze worden dus door hun God met open armen ontvangen.
Ja, ze worden door hun God met open armen ontvangen. Daarom, het is inderdaad een christen. Aan de humanisten, zo vaak zijn onder de humanisten, heb je dikwijls zeer hoogstaande mensen, zo voor het uiterlijk. Een christen valt soms in meer zonde dan een humanist. Maar dat ligt in die zin, het hoeft niet, maar de aanvechting is op een christen gericht. Maar niet op de humanist. Want inderdaad, hij wordt door zijn God met open armen ontvangen. En de Satan heeft er geen enkel belang bij om slapende hondjes wakker te maken. En die hele gedachtegang die de ganse wereld optrekt, is een ernstige zaak. En willen we werkelijk zielen redden, willen we werkelijk antwoord geven op levensvragen, dan zullen we toch moeten proberen tot de bodem aller vragen door te dringen. Want de duivel verhindert de mens om de zonde te zien en op de bodem aller vragen ligt ter wereld zonder schuld. Vandaar dat dus de Heer Jezus ook zegt dat even de eerste keer als de Heer Jezus spreekt over de Heilige Geest, in de Evangelie van Johannes, dan zegt de Heer, deze zal de wereld overtuigen van zonde. Dat is een wonder van God. Als de Heilige Geest zich niet ontfermt over een leven, is een mens zich niet zondebewust. En die mens die gaat draven door in modern denken. En dat is een vreselijke zaak. Hegel heeft deze lijn gesteld van in elk mens is iets van de Godzoon. Een mens kan dus zo volmaakt worden dat hij een zoon van God is, niet een wedergeboren, gerijpt kind van God, zoals een christen zegt, maar een zoon van God ook in zijn wezen, wezenlijk. Niet een aangenomen kind van God die de goddelijke natuur deelachtig is geworden, maar de immanente God. En dan gaat Strauss, want ik heb geprobeerd hier een logische lijn in te leggen. Dan gaat Strauss, die eronder staat, een lijn, een streep verder. En die zegt, want dat is weer een voorportaal van het Marxisme. Die dingen komen niet zo uit de lucht vallen. Die gaat een stap verder en die zegt, niet de individuele mens kan zich opwerken tot zoon van God, maar de mensheid in zijn geheel is de zoon van God. Als je nou Jezus hoort zeggen dat Satan de God deze wereld is, en je vult dus voor God de duivel in, dan gaat dit op. De hele mensheid is in handen van de duivel, hun God. De immanente God, waar de vorst deze eeuw de zinnen heeft verblind. Maar zo hebben ze niet bedoeld. Ze bedoelen dat deze immanente God, dat de volmaakte is. Alles in te vinden is. Strauss die zegt dus, de hele mensheid is de zoon van God. De mensheid is de grote wonderdoener die de wereld en die de natuur beheerst. Mijn Strauss is gestorven in 1874. We zien dus de lijn ook van de filosofie en de theologie gelijk lopen met de ontwikkeling in de natuurwetenschap. Die lijnen gaan gelijk oplopen. De mensheid in zijn geheel is de grote wonderdoener. En je ziet dus, Jezus, de Zoon van God, doet zijn wonderen op aarde. Nee, zegt Strauss, de grondlegger van alle moderne gedachtegangen. De mensheid is de grote beheerser der natuur. En de mens die het heelal ingaat met zijn ruimtevaartuigen enzovoort, denkt in deze lijn van Strauss verder. Een leerling van Strauss is Feuerbach. En Feuerbach is een hele erg bekende naam. En ik zeg nogmaals, jonge mensen die het niet nodig hebben, het trek je niks aan van namen, maar wie het kan volgen deze lijn, het zal je erg veel helpen, maar je zult er thuis echt nog wel werk van moeten maken. Feuerbach is die lijn gevolgd van de hele mensheid is de zoon van God. En hij trekt dan deze lijn door, de mensheid is immanent, die is de zoon van God, die is in zijn geheel God. En de mensheid brengt het godsbegrip voort, zoals het in verschillende landen, bij de christenen of bij de heidenen, bij de mohammedanen, bekend is. Hier bij Feuerbach sterft dus grondig elk begrip van openbaring. Want hij zegt, zoals die volmaakte mens, die grote wonderdoener, die de natuur beheersen, die het heelal gaat beheersen, zich openbaart, dat is de openbaring van God. En niet van, zo is God in zijn wetten van buitenaf. Nee, die mens maakt zijn eigen witte, die mens brengt God voort. En daarbij is Feuerbach is de grote grondlegger geworden van het humanisme en van het humanistisch verbond. En het humanisme en het humanistisch verbond hebben we tot op dit ogenblik mee te maken, want bijvoorbeeld het humanistisch verbond heeft dus ook, laat ik zeggen, zijn eigen geestelijke verzorgers in de gevangenissen en in de ziekenhuizen, heeft van de minister in deze tijd gevraagd rechtserkenning op gelijke basis met de grote kerkgenootschappen. We hebben dus op het ogenblik deze lijn, dat bijvoorbeeld in een gevangenis is een Rooms-Katholieke geestelijke verzorger en is een protestante geestelijke verzorger. En er is een aangevraagde humanistische geestelijke verzorger. Precies, het leger. Het leger heeft op het ogenblik ook een humanistische geestelijke verzorger. En als er niet voldoende krachten beschikbaar zijn, dan staat soms de kerk zijn plaats af aan deze humanistische verzorger. Niet begrijpend dat het humanisme in wezen atheïstisch is. Ik wil in dit verband jullie wijzen op een boek dat eminent is, eenvoudig eminent en niet moeilijk te lezen, Baanbrekers van het humanisme. Ik zal het boek vanavond ook achteraan liggen. Dat begint bij Erasmus, die heb ik overgeslagen, Locke, Rousseau en dan Feuerbach, dat ook professor Zuidema wordt behandeld en dan het humanistisch verbond. Dat boek is uitgegeven bij Wever en dat was een kort geleden, was het als restant, ik weet wat nu is, verlaagd tot de prijs van 6,5 gulden. Dat is dus erg goedkoop. Ik wil in verband met het humanisme enkele gedeelten voorlezen. En dat niet te moeilijk is, omdat het erg belangrijk is. Het humanisme stelt vrijheid en gerechtigheid als eis. Uit de mens, het humanisme, sluit dus geen zedelijkheid uit. Wat we later helemaal in het nihilisme wel eens prijs gaan geven. Maar het gaat voor zichzelf uit van de post-christelijke mens, de na